Goedemorgen gemeente. Belijden we samen onze afhankelijkheid van de Heere en ontvangen wij zijn zegengroet. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die de trouw bewaart. Van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat dat wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u en jou geschonken van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. In Johannes 1 lezen we van Jezus: Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. We zingen nu met elkaar Psalm 95, het eerste vers waarin we elkaar oproepen om samen de Heere God te loven. De rotssteen van ons heil met eer met God gewijde zang te ontmoeten. Daar zit het vertrouwen ook in dat we vanmorgen de Heere zelf, de rotssteen, de Heere Jezus, zullen ontmoeten. En ook het vierde vers, dat is een belijdenis, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, waar hij heer over is. De schapen die aan het huis van Israël zijn toegevoegd. Als je vanmorgen zijn stem dan hoort, geloof, zijn heil en troostrijk woord, verhard je niet, maar laat je lijden, geef je daaraan over. Psalm 95, vers 1 en vers 4. Luisteren naar de wet van de Heere en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En daarna zingen we uit Psalm 32. Die psalm wordt vaak een boetpsalm genoemd, maar het is eigenlijk een stuk onderwijs. En de les die David mee wil geven is: wacht niet te lang met je zonde te belijden. Want zolang je je zonde niet belijdt, dan zijn ze van jou. En wie kan dat aan? Wie kan die verantwoordelijkheid dragen voor zijn eigen zonde? En David heeft zelf geleerd dat hij dat heel lang voor zichzelf heeft gehouden tot hij er doodziek van werd. Maar dat was Gods genade, dat God het hem heel moeilijk maakte, zodat uiteindelijk ook David het hoge woord eruit deed. Dat hij gezondigd had, dat hij het verkeerd had gedaan. En dan heel bijzonder, dat gaan we ook zingen, Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg helemaal niets, ik vertelde alles. Mijn boze daden en u nam ze weg. Dat is het bijzondere, hè. Als je de Heere God je zonde beleidt, dan zijn ze op dat moment vergeven. Want je geeft ze uit handen, je geeft ze aan hem. Dat durf je haast niet, zeker als je hem heel goed kent. En tegelijkertijd kan je ook niet meer anders. En dan ben je rechtvaardig. Dan kun je blij zijn en opgelucht. En dat is het zesde vers. Rechtvaardig volk, verhef je blijde klanken, wees verheugd. Wees niet zomaar blij, maar wees verheugd in God. Want hij is nooit genoeg te danken. Psalm 32, vers 3 en vers 6, na de wet en de samenvatting. God sprak al deze woorden: ik ben de Heere, uw en jouw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, en als christelijke gemeente beleiden we dan uit het slavenhuis van de zonde, bevrijd heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, die mij minachten, die mij minder belangrijk vinden dan iets of iemand anders. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet onnodig gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat u die heiligt. Dat u die apart zet en toewijdt aan de Heer. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet en ook de vreemdeling die bij u verblijft. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis, geen leugen spreken tegen of over uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn slaaf niet, zijn slavin niet, zijn rund niet, zijn ezel niet. Niets wat van uw naaste is, zult u begeren. En Jezus zei: het eerste van alle geboden is: hoor Israël. De Heere onze God, de Heere is één, is uniek. Zoals hij is er maar één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen gebod groter dan deze. Zullen we samen bidden? Heere in de hemel, onze Vader, in de Heer Jezus Christus, door uw geest mogen we tot u komen op deze zondagmorgen, de opstandingsdag van uw Zoon, onze Heere. Wij mogen u ontmoeten vanmorgen, de rotssteen van ons heil, van onze zaligheid, en mogen u met eer en Godgewijde zang ontmoeten. We mogen ons hart uitspreken, zelfs als in dat hart van ons heel veel leeft wat absoluut geen lof is, maar schande en zonde. En we hebben juist net gezongen, ook als we dat voor uw aangezicht uitspreken, en daar worden we heel klein van, ook als we dat in ons hart aan u toevertrouwen, dat wij vaak wel begeren, dat wij vaak wel bezig zijn met het huis van een ander, dat wij vaak wel bezig zijn met de vrouw of de man of de vriend of de vriendin van een ander, dat we vaak wel bezig zijn om dingen anders te vertellen dan precies de waarheid is, omdat we vaak wel anders bezig zijn dan goed te doen, lief te hebben als onszelf, uw naam hoog te houden. Heere, wij komen aan de ene kant als een heel kleine gemeente bij u. Klein, ootmoedig, soms ook verdrietig, dat we elke week die we zo goed beginnen, soms zo moeilijk afsluiten met toch weer zonde en toch weer zwakheid, toch weer gebrek. Maar we komen ook vanmorgen als een blijde gemeente, verheugd in God. Dat is de blijdschap die we allemaal in ons mee mogen dragen, als wij oprecht van wandel en handel zijn. Heere, wat een geweldig iets dat u niet van ons vraagt dat we zonder zonde zijn, maar dat u van ons vraagt om oprecht te zijn. En dat vinden we ook wel eens moeilijk. Maar dan mogen we alles tegen u zeggen wat u al lang weet. En als kinderen ons aan de Vader toevertrouwen. Dank daarvoor. Dan zijn we vanmorgen hier ook met verdriet en met blijdschap over moeilijke en mooie dingen. Maar dan is dat wat ons samenbrengt toch de vreugde in God, die naar waarde niet te danken is. Heren, we komen u loven en prijzen. Maar wat komen wij dan eigenlijk bieden? Wat hebben wij te bieden? Wij komen hier ook omdat we weten dat u wat te bieden hebt. Ja, dat u ons alles te bieden hebt. Vergeving van zonde. We komen hier ook om uw stem te horen. Om met elkaar rond te dolen in de rijkdommen die in de hemelse schat Jezus Christus zijn opgeborgen, waar we mogen delen, waar we op mogen hopen, ook als we het nu nog niet zien en niet voelen en niet ervaren. Heren, wij bidden, willen u uw woord openen door uw geest, ons verstand verlicht, ons hart openleg, dat uw woord erin mag druppelen, als water op de rots, en dat ons hart als een spons mag worden, het mag opzuigen. Heren, want het andere zou ook kunnen gebeuren, dat we ons verharden. Dat hebben we zelfs naar elkaar toegezongen. Verhard je niet, maar laat je leiden. Heren, wilt u ons wijden en wilt u ons leiden. En dat is alles wat we van u vragen. En dat is veel. Dat is alles. En tegelijkertijd zo nodig. Daarom vragen we het van u uit genade om Christus wil. Amen. We lezen met elkaar twee gedeelten. Allereerst uit Lucas 4, vers 16 tot en met 30. Als de Heer Jezus in de synagoge is waar hij is opgegroeid, aan het begin van zijn optreden, En daar leest hij uit Jesaja 61. En om ook te beseffen wat hij daar gelezen heeft, willen we dus na Lucas 4 Jesaja 61 lezen. Lucas 4 vanaf vers 16. En Jezus kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoog. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. De ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem alle hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: U zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden, dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum is gebeurd, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: Voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. Alle die in de synagoge waren, werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op en dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waar hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en hij ging weg. Lezen we nu met elkaar Jesaja 61. Het jubeljaar van de verlossing. Het jubeljaar dat had de Heere ingesteld, 1 keer in de 50 jaar, om alle schulden kwijt te schelden, de gevangenen, de slaven vrij te laten en weer opnieuw te beginnen. Iets wat eigenlijk in werkelijkheid bij ons weten nooit is gebeurd. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heere om hem te verheerlijken. Zij zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van de heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben. Zij zullen eeuwige blijdschap hebben. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat roof bij het brandoffer. Ik zal geven dat hun werk in waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Hun nageslacht zal onder de heidenvolken bekend worden. En hun nakomelingen te midden van de volk. Alle die hen zien zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn dat de Heere heeft gezegend. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad. En een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere, Heere gerechtigheid laten opkomen. En lof voor alle volken. Tot zover de lezing uit het woord van God. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 2. Een psalm die gaat over de gezalfde van de Heere, tegen wie de heidenvolken zich verzetten. En dat laat de Heere niet zomaar gebeuren. We zingen met elkaar het zesde vers. Vrees de macht van de Heere en dient zijn majesteit. Juich bevend op het gezicht van zijn vermogen. Dus juichen aan de ene kant en tegelijkertijd met diep ontzag. En dan staat er kust de zoon van ouds u toegezegd. Weten jullie wat dat is, jongens en meisjes? De zoon kussen. Zouden wij de Heere Jezus vanmorgen een kus kunnen geven, denk je? Kan dat? Kun je vanmorgen de Heere Jezus een kus geven? Jullie kijken wel vreemd, maar jullie durven niks te zeggen. Maar ja, dat weet ik ook eigenlijk niet hoe dat moet. Zo, tenminste, zoals je je moeder nu een kus kunt geven, dat kan niet bij de Heere Jezus. En toch vraagt God ons om de Heere Jezus een kus te geven. Want anders dan, ja, dan staat er iets heel anders. Dan zal zijn toorn ons verdelgen. Dan gaan we voor altijd verloren. Dus het is of de Heere Jezus een kus geven en dan word je zielsgelukkig. Of niet doen en dan word je doodongelukkig. Dan ga ik je nu uitleggen hoe je de Heere Jezus een kus kan geven. Als de Heer Jezus zegt wie hij is, dan kun jij zeggen, ik geloof het. Ik zeg daar amen op. Ik houd van u. En dat is een kus. Dus als jij de Heer Jezus vandaag hoort spreken, doordat zometeen in de Bijbelklas, of hoe jullie dat noemen, of hier in de kerk, je eigenlijk hoort, hé, dit gaat over de Heer Jezus, dan moet je erover nadenken. Geloof ik dit nou echt? En dan kus je de Heer Jezus. Dan wordt hij in de hemel blij, maar jij wordt ook gelukkig. En als je zegt, nee, dat wil ik niet. Ja, dan moet je het zonder hem doen. He, dan blijf je ook in je zonde. Dus het is of het een of het ander. Kus de zoon, anders verdelgt hij je. Zalig zij die naar zijn reine leer, de leer van Jezus, die hij kon brengen, in hem hun heil, hun Jezus, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 6 en 7, als we ook onze gaven aan de Heer mogen geven, en de collecten zijn voor de centrale diaconie, voor de kerkrentmeesters van de wijkkerk en voor het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente van Christus, als mensen beroemd worden, dan maken ze ook hun dorp vaak bekend. Denk aan Olympische schaatsers of zo. Die komen meestal niet uit Amsterdam of Rotterdam. En als ze een medaille hebben, dan worden ze in hun dorp binnengehaald en op een feestwagen gezet, op een podium gezet. En iedereen is trots dat zij hun dorp, hun stad, zo iemand hebben voortgebracht. Dat werkt ook zo met voetballers. En noem het maar op. Of iemand die een geweldige ontdekking heeft gedaan. Dan is iedereen eigenlijk een beetje trots dat hij daar vandaan komt. Nou zijn jullie een streekgemeente, heb ik begrepen. Dus jullie hebben niet de trots dat je een Noordwijker bent. En wat er allemaal uit Noordwijk komt. Maar Jezus is in Nazareth en daar speelt dat wel zo'n rol. Hij is gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper. En hij is overeind gekomen uit het water en de hemel ging open. En de geest daalde op hem neer als een duif. En God zei, dit is mijn geliefde zoon, hoor hem. En toen is Jezus begonnen met optreden in Galilea in het noorden. In Capernaum, waar hij ook was gaan wonen. En nu is hij terug. Het thema voor de preek is verwonderd en verbaasd over de woorden van genade. En dan drie dingen. De schriftlezing is heerlijk. De preek gaat te ver. En de reactie is verdeeld. Dus verwonderd en verbaasd over de woorden van genade. En dat komt uit vers 22. En zij betuigden hem alle hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. De schriftlezing is heerlijk. U moet u voorstellen, Jezus is in de synagoge waar hij als kind ook altijd is geweest. Vanaf zijn zesde jaar ongeveer zal hij naar de synagoge zijn toegegaan. Voor een morgen- en een avondgebed. Het lijkt een beetje op een kerkdienst, maar vooral gaat het om schriftlezing en gebed. En overweging daarbij. Niet zozeer het zingen nog, zoals wij dat gewend zijn. Maar wel 's morgens en 's avonds, gelijk bij het morgen- en het avondoffer. En zo is Jezus ook met zijn vader en moeder naar de synagoge geweest. Of met zijn vader alleen. En bij de Heer Jezus werd aan tafel thuis niet gelezen uit de Bijbel. Want die hadden ze niet. Dat was nu juist waarvoor ze naar de synagoge gingen. En ook veel vaker kwamen. Om daar het woord van God te horen en te overdenken. Dus je moet je voorstellen, als de Heer Jezus in de synagoge was als kind van 6 of 7. Dan hoorde hij daar uit de Bijbel lezen. En hij voelde, dat gaat over mij. Dat gaat over mij. Dus dat is heel bijzonder geweest dat hij in die synagoge daar kwam en daar juist heeft gehoord wat de opdracht was die zijn vader in de hemel voor hem had. En dat heeft hij goed in zich opgenomen, want als hij als 12-jarige bar mitzwa doet in de tempel en daar in gesprek raakt met de mensen die heel veel weten, dan zijn zij ook verbaasd over wat de Heer Jezus allemaal weet. En die Jezus waar het gerucht van rondzoemt in de omgeving en die al wonderen en tekenen heeft gedaan in Capernaum, die Jezus is nu weer in zijn stad. De stad niet waar hij is geboren, maar wel waar hij is opgegroeid. En hij is er en hij gaat naar zijn gewoonte, naar zijn ethos, staat er. Daar hoeft hij helemaal niet over na te denken. Heb ik zin vandaag of heb ik geen zin? Nee, het is zijn ritme om naar de synagoge te gaan. Daarmee laat niet alleen Jezus wat zien, maar ook Lucas. Lucas, die zowel Lucas als Handelingen heeft geschreven, laat zien dat God allereerst naar zijn volk Israël komt. En ook Paulus zal later altijd eerst in de synagoge beginnen. Nou, Jezus zelf begint in de synagoge, in de stad waar hij zijn kinderjaren doorbracht. En hij mag ook lezen. Hij mag lezen uit de boekrollen. Er was toen een vastgesteld rooster, zodat de wet, de 5 boeken van Mozes, met regelmaat aan de orde kwamen. En daarbij ook uit de profeten en uit de geschriften werd gelezen. En we weten niet precies welk gedeelte Jezus op zich neemt. Het lijkt erop alsof hij ook een vrij gedeelte mag lezen. Of hij zich niet aan het leesrooster houdt. Of dat het al is afgerond en dat hij nu zelf een gedeelte uit de profeten mag lezen. Hij krijgt in ieder geval de boekrol van Jesaja in handen. En dan staat er dat Jezus de plaats vond. Dus hij is aan het rollen. En hij is aan het kijken waar dat staat wat hij heel graag aan zijn dorpsgenoten, aan zijn stadsgenoten wil meegeven. De schriftlezing is heerlijk. Want gemeente, Jezus had geen mooiere schriftlezing kunnen doen op dat moment. U moet u voorstellen, zo'n pretje was het leven niet in Nazareth. De Romeinse overheersing was overal aanwezig. De heidenen hadden het voor het zeggen in Israël. En daardoor was niets zoals het moest zijn. Er was angst, er waren zorgen, er waren zieken, er waren blinden, armen, gevangenen, politieke gevangenen, gelovige gevangenen, mensen die door een opstand hadden geprobeerd om de Romeinen te verdrijven. Het was allemaal niet gelukt. En nu gaat Jezus, Jesaja 61, lezen, hoopvol nieuws voor iedereen waar wat mee is. Hij laat als het ware zien, ik ben de Messias. Dat leest hij. En niet zomaar een Messias, maar aan de ene kant een politieke Messias en een heilbrengende Messias in geestelijke zin in één. Dat kom je maar in het Oude Testament maar een paar keer tegen. Daarom zijn de Joden ook echt niet zomaar om als het gaat over wie de Heer Jezus is in onze ogen. En dat komt nu hun beroemde dorpsgenoot lezen. Jezus, die zij hebben gekend als de zoon van de timmerman. En Lucas, die citeert dan in het bijzonder twee versen uit Jesaja 61. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. Aan blinden het gezichtsvermogen. Om de verslagenen weg te zenden in de vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Gezalfd. De geest van de Heere heeft mij gezalfd. En niet alleen gezalfd, maar hij heeft mij ook gezonden, gestuurd. Om te verbinden, zoals ook de dienst begonnen. Hij heelt gebrokenen van hart en hij verbindt ze in hun smart. En dat leest Jezus nu. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebrokenen van hart zijn en die gevangen zitten, los te laten. Vrijlating te prediken. De Heer Jezus is gekomen om het aangename jaar van de Heer, het jubeljaar, aan te kondigen. Het is begonnen. En heel opmerkelijk, in Jesaja 61 gaat het over het aangename jaar van de Heer, maar ook over de dag van de wraak. Dus 365 dagen tegenover één dag. 365 dagen jubelen, maar ook de dag van de wraak. En heel opmerkelijk, die laat Lucas achterwege. Lucas citeert dat stukje niet, die dag van de wraak. Hij heeft het alleen maar over de jubel. Is dat omdat Jezus uit de Septuaginta leest, waar het soms heel anders staat dan wij gewend zijn? Bijna net zo vrij als het boek, moet je maar voorstellen. Of is er een andere reden, dat weten we niet precies, maar wel dat hij die ene belangrijke zin van Gods wraak achterwege laat. En dan is de schriftlezing klaar en Jezus gaat zitten. Dat is niet zo van, dan mag nu een ander. Dat weten we ook niet precies, maar in de synagoge was de schriftlezing iets wat staande gebeurde. En de uitleg ervan zittend. Maar dan nog was het maar de vraag wie die uitleg ging doen. Dat zou een van de schriftgeleerden wellicht zijn. Maar de mensen blijven naar Jezus staren. Ze blijven hem aankijken. En de ogen van alle in de synagoge waren op hem gevestigd. Daar zitten ze. En ze kijken allemaal naar die zoon van de timmerman. De schriftlezing is heerlijk. En het blijft zo even stil. En dan gaat Jezus spreken. Maar wat Jezus zegt is eigenlijk niet veel meer als amen. Wat mij betreft is alles gezegd. Hij zegt, heden is in uw oren deze schrift in vervulling gegaan. Jezus heeft hier als het ware helemaal geen lange uitleg bij nodig. Hij beaamt dit gedeelte en het kon niet directer van toepassing zijn als dat hij het heeft gelezen. Wat doet de Heer Jezus dan? De Heer Jezus laat merken waar het in Jesaja 61 over gaat. Dat gaat nou precies over mij hier en nu. Het koninkrijk wat God heeft beloofd is in mijn persoon hier present. Ik sta voor je. En de eerste indruk van de mensen is dan ook heel positief. Zij betuigden hem alle hun instemming en zij verwonderden zich over de woorden van genade. Het zijn honingzoete woorden die uit zijn mond kwamen. En ze vragen zich af, is dit niet de zoon van Jozef? Zij verwonderden zich over een woorden van genade. En ik noemde dit punt, de preek gaat te ver. Maar kan dat wel? Gaat een preek over Gods genade ooit te ver? Wat vindt u? Woorden van genade. Kun je daar nou echt aan storen? Is dat nou iets wat je wrevelig kan maken? Nou, als de Heer Jezus dit zegt, dan zeggen ze wel, is dit niet de zoon van Jozef? Daar zit al de eerste stap terug uit, hè? Je merkt dat de mensen een afstand aan het creëren zijn. Ho, 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 dit gaat wat snel. Nu confronteer je ons wel heel erg, Timmermans zoon. Maar als de Heer Jezus spreekt, gemeente, dan is er geen afstand tussen de hoorder en degene die spreekt. Dan spreekt hij heden. Dan spreekt hij hier en nu. Dan hebben we het even niet over toen en morgen en over buiten en ver weg en in deze wereld. Maar dan hebben we het even over hier tussen ons. Zo staat hij in de synagoge van Nazareth. Hij geeft de mensen geen enkele ruimte. En dat is nu juist de ruimte. Wij denken bij ruimte vaak aan dat er geen regels zijn en geen grenzen. Maar ruimte is nu juist dat iemand bepaalt, tot zover kun je gaan, dan heb je een ruimte. En de Heer Jezus die maakt die ruimte eigenlijk heel klein. Maar daarmee ook machtig ruim. Want hij zegt eigenlijk, er is geen ruimte tussen mij en tussen jou. Ik breng het koninkrijk van God, het vrederijk, het heilrijk. En het is hier en nu. Bij jou, Jezus trekt hen als het ware met zijn armen binnen de prediking, binnen het rijk van God. Ik gezalfde kom jullie losmaken uit jullie gevangenschap. Jullie zitten gevangen en in een gevangenis is het donker. En ik ben het licht van de wereld, ik kom ook de blinden het licht geven. Ik kom dat allemaal doen, heden, in uw oren. Gemeente, als Jezus spreekt, moet er een beslissing vallen. Heden. Je weet eigenlijk niet of er nog een morgen komt. Maar wel zeker dat er een heden is. En de prediking is dan ook niet een betoog. Bij een meditatie, dan heeft iemand het woord overdacht en hij laat daarin meekijken en meedenken met anderen. Bij een betoog heeft iemand een stellige mening en die zet hij uiteen in argumenten voor en tegen. Maar bij prediking, dan wordt gewoon gezegd wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren, wat er aan de hand zal zijn. Het kondigt aan. Het is herautenwerk. En dus betekent het ook dat er maar twee reacties mogelijk zijn. Aanvaarden of afwijzen. Het is een beslissing die je neemt voor of tegen hem. In de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heer Jezus is een volkomen zaligmaker. En als hij dat is, dan hoef je echt niets mee te nemen. Dan mag je gewoon met je oprechte hart en al je zonden en je geschiedenis en je twijfel en je spanning en alles wat je mee hebt, mag je naar hem toenemen. De Heer Jezus is volkomen zaligmaker. Dan heeft hij voor alles genoeg. Hoeft er niets van je bij. Of hij is het helemaal niet. De Heer Jezus is niet een beetje zaligmaker. Het is niet zo dat jij een stap moet zetten en dat hij 99% doet. Nee, 100 of 0. De Heer Jezus is in de synagoge van Nazareth een enorme blaaskaak, een snoever. Iemand met pretenties dat je denkt, man doet toch normaal? Hij zou gestenigd moeten worden. Of hij is iemand die inderdaad de redder is die God heeft beloofd. Maar dan ook helemaal. Wie in de Zoon gelooft, zegt Johannes, die heeft het eeuwige leven. Wie niet gelooft, die gaat niet straks verloren, maar die is al verloren. Omdat hij niet heeft geloofd. Zo direct is die prediking van Jezus. Jezus knabbelt niet wat aan de woorden van Jesaja van, dat moet u geestelijk verstaan, dat van die gevangenen en die blinden en zo. Want ik ben dat en ik kom jullie van jullie geestelijke blindheid afhelpen. Dus wat Jesaja eigenlijk beloofde, dat is niet helemaal waar. Maar je moet het zo zien. Nee, de Heer Jezus die komt Jesaja vervullen daarin dat hij nog veel dieper doorboort. En dat hij uiteindelijk niet over die paar blinden en die paar gevangenen spreekt, maar over alle mensen. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen, zegt hij later. Gemeente, dan even een stapje naar ons toe. Hoe leven wij nou? En twijfelen wij wel eens aan de Heer Jezus? Twijfelen we wel eens of die er echt is gekomen? Zitten wij ook wel eens met Johannes in de gevangenis en sturen we iemand erop uit met de vraag, bent u het nou echt? Of verwachten wij een ander? Heer Jezus, regeert u nu echt deze wereld waarin aanslagen ons bang maken en angstig? Heer Jezus, als u toch mensen beter kunt maken, hebt u dan echt zo'n virus als het Ebola-virus toegelaten? En dat kunt u terugdringen, maar dat doet u niet? En de Islamitische staat, of dat kalifaat wat op meerdere plekken op deze wereld is gevestigd, en wat gruwelijk is voor de christenen die daar leven, kunt u daar nou niks aan doen? Is het wel waar? Is het wel waar? En dan in onze kleine omgeving, dan zien we iemand lopen met een blinde stok. We zien iemand van 30 jaar met MS. We gaan naar de supermarkt tussen de middag een broodje halen en iemand haalt een hele tray bier en een halfje witte brood. En je denkt, wat is er toch aan de hand? Ja, ik weet eigenlijk wel wat er aan de hand is. Hoe bereik ik die figuur? En je raapt al je moed bij elkaar en je zegt tegen zo iemand, hoe is het met je? En die kijkt je aan, oh nee, je gaat toch geen vragen stellen? Goed, laat mij maar. Bent u degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Ja, gemeente, als wij ons daarin herkennen, dan zijn wij eigenlijk ook van die mensen die hier in de kerk het nog goed zitten te doen en naar de grote boze wereld kijken en denken, oh, hoe moet het toch? Is het wel zo? Er is nog zoveel ellende. En zo zit de synagoge van Nazareth eigenlijk ook vol met mensen zonder blindenstok, die gewoon ook geld hebben om van te leven, die niet in de gevangenis zitten. En ineens zegt de Heer Jezus, heden is in uw oren, niet in de oren van iemand die hier niet in de kerk zit, maar in uw oren de schrift in vervulling gegaan. Heden, hier. De prediking trekt binnen het rijk van Christus. De prediking maakt vrij. En dat is genadeverkondiging. De genadeverkondiging dat je onverdiend er wordt bijgetrokken zonder dat je daar iets voor hebt gedaan. Je bent een zondaar en je kent jezelf. Je weet van je diepste blindheid, van je armoede. Of je denkt, ja maar dat gaat niet over mij. Zo erg is het niet met mij. Waar zit je precies op te wachten vanmorgen? Waarvoor ben je naar de kerk gekomen? Ben je iemand die nog zelf in het zadel zit? Die uiteindelijk zelf bepaalt in hoeverre de genade van Christus in je leven een rol krijgt, maar op sommige plekjes nog niet. dan is er niet zo irritant dan dat Jezus spreekt en je de controle moet verliezen. Als hij dichtbij komt, als het is kussen of verloren gaan, één van beide. Als je zelf de controle wil bewaren en je ontmoet Jezus, dan is het erop of eronder. Lieve mensen, na deze dag kun je nooit meer tegen God zeggen, ik wist er niet vanaf. Je kunt wel zeggen, ik voelde er niks bij. Je kunt zeggen, ik vertrouwde het niet helemaal, ik vond het te ruim. Je kunt zeggen, ik was er niet echt door overtuigd wat hij zei, dat kan allemaal. Maar wat je nooit tegen de Heere God kan zeggen, ik wist het niet. Je hebt geen excuus meer. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Laat die controle in je leven maar los. Vertrouw maar op hem. De reactie is verdeeld. De mensen zijn eerst vol instemming en verwonderd over de woorden van genade. Klinkt zo mooi, zijn stad als eerste vergeven en genezen. Maar zegt ze, is dit niet de zoon van Jozef? En de stemming slaat om. En het verzet tegen de gezalfde van de Heere komt niet van de heidenen, zoals in Psalm 2, maar vanuit zijn eigen volk. Zij proberen afstand te creëren. Moet u zich voorstellen, zoals zij Jesaja 61 lezen, lezen wij in het boek Openbaring. Als we het nou echt benauwd krijgen, dan gaan we Openbaring lezen. Anders vinden we dat maar een eng boek. Maar als het echt eng is, dan vinden we in Openbaring onze troost. En dan lezen we daarin mooie dingen over die straks gaan gebeuren. Straks dat er niemand meer ziek zal zijn. En straks dat er niemand meer gaat sterven. En dat God met een grote doek alle tranen van de ogen afwist. Als je het moeilijk hebt, dan is het fijn om zoiets te lezen, dat je even weer ziet, daar gaan we naartoe. Nou, zo lezen ze daar Jesaja. En dan komt er iemand vertellen, maar dat is nu zover. Ander voorbeeld. Als ik aan jullie vraag, geloof je dat de Heer Jezus terugkomt? Dan verwacht ik dat een groot deel van u zegt, ja, dat geloof ik. Maar als ik nou zou zeggen, vandaag komt de Heer Jezus terug, dat is echt zeker, dan ga je toch anders zitten, of niet? Dan ga je misschien vandaag toch nog weer andere dingen doen, als dat je eigenlijk van plan was. Nou, zo direct komt Jezus binnen in de synagoge van Nazareth. Waar hebben wij God naar teruggedrongen, gemeente? Waar houden wij hem op afstand? Of leven wij inderdaad met hem? Geloven wij dat de Heer Jezus Heer is op alle terreinen van ons leven? Dat we met lichaam en ziel, in leven en in sterven, het eigendom zijn van onze trouwe zaligmaker, Jezus Christus. Die met zijn dierbaar bloed ons volkomen heeft verzoend, betaald. En uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Geloven we dat? Of maar voor een deel. Zijn wij echt zulke vrije mensen? En nu kan ik heel vrij tegen u spreken vanmorgen, want ik ken niemand van u. Maar bent u echt zo vrij? In uw relatie? Of zitten hier ook heel veel mensen die eigenlijk het best heel moeilijk vinden om goed getrouwd te zijn? En daarin naar Gods bedoeling te leven? Of zitten hier toch ook heel veel mensen die helemaal niet zo vrij zijn en in hun hart eigenlijk verlangen? Naar een andere relatie. Een beter huwelijk. Leuker, spannender. Perfecter. Zijn wij echt zo vrij? Als het gaat om onze omgang met ons. Onze smartphone, mobiel of hoe die ook heet voor jou. Als ik met iemand sta te praten en ik hoor zo'n zoomgeluid in de broekzak. Dan merk ik dat het gesprek erdoor verandert. Omdat we getriggerd worden. Omdat we willen weten wat dat is. We zijn helemaal niet vrij. Wij zijn heel hard aan het terugvallen in slavernij. En onze baan, onze carrière. Vinden we het ook het allermooiste om kinderen op te mogen voeden? Of vinden we het allermooiste om te werken? En om een huis te hebben? En om kinderen te hebben? omdat het erbij hoort? Of is dat inderdaad ons goddelijk beroep geworden, daar waar we God voor danken? Dat we carrière maken in het koninkrijk van God door heel veel te investeren in de liefde voor onze kinderen. Zijn wij werkelijk zo vrij? Als de Heer Jezus in Openbaring 3 tot zijn gemeente spreekt vanuit de hemel, dan zegt hij: ik weet wie u bent. Was u maar koud of heet, maar u bent lauw. U zegt: ik ben rijk zat. U bent gearriveerd. U weet het eigenlijk allemaal. En de rest weet het niet. Maar u bent arm en naakt, jammerlijk. Koop ogenzalf bij mij, zegt Jezus. Dan zal ik je aan je blindheid helpen. Dezelfde radicaliteit spreekt Christus daar tot de gemeente op de aarde. Wij geloven vaak pas als we de wonderen en de tekenen zien. En tegelijkertijd als we de wonderen en de tekenen zien, dan zeggen we: klopt het wel? Zit daar niet iets achter? Maar Lucas laat heel duidelijk zien, de Heer Jezus vraagt eerst om ons hart. Hij wil eerst ons hart genezen en daarmee ook onze oog. En dan gaan we zoveel meer zien in deze wereld. En Jezus voelt dat aan. En dan zegt hij: u zult ongetwijfeld tegen mij zeggen: genees uzelf, dokter. Want ja, ze hebben gehoord, in Capernaum deed hij dit, daar deed hij dat. Wat zal die in Nazareth doen? En de Heer Jezus voelt dat wel aan. Maar ja, in die synagoge zit niemand met een probleem. Ze hebben het eigenlijk allemaal al, ze weten het eigenlijk allemaal al. De problemen zitten buiten en in Rome en Jeruzalem. Maar zoals die nu doordraaft, dokter, genees u zelf. We willen best graag een wonder zien, maar er is hier eigenlijk maar één iemand ziek en gek. Dat bent u. En dat zegt de Heer Jezus maar zelf tegen hen. En dan heeft hij twee voorbeelden. Dan zegt hij: er waren zoveel weduwen in Israël in de tijd van Elia. Zoveel mensen die de Heer eigenlijk in alles nodig hadden. Maar uiteindelijk werd Elia naar een weduwe heel ver weggezonden in het buitenland. En die zorgde voor de profeet. En er waren heel veel mensen melaats. Maar al die melaatsen kwamen niet naar Elisa toe. Terwijl ze in hun eigen land woonden. En Naaman de Syriër, die komt heel ver vandaan geleid om door Elisa genezen te worden. Door Israëls God. Als je niet gelooft, gaat het naar de heidenen, zegt Jezus. En dat is nou net de boodschap van Lucas. De dienst in Nazareth synagoge eindigt net als de verzoeking in de woestijn. Als de mensen dit hoorden, dan ontploffen ze van binnen. Vreselijk. De verzoeking in de woestijn was dat de duivel zei: springen we van de rots af. En de engelen vangen je toch op? Laat het maar zien. Nou, de mensen zullen nu Jezus een handje helpen. De mensen die met Jezus zijn opgegroeid. Ze drijven hem naar een hoge rots om hem ervan af te duwen. In ons gemeente zit een diep demonisch verzet tegen het woord van God. Laten wij vooral niet denken dat wij zelf daar de controle over hebben. Maar de macht en de kracht van het woord van God is sterker. De prediking maakt ook vandaag mensen vrij en ziende. Doordat je de waarheid ontdekt van je leven. En de waarheid ontdekt van wie Jezus Christus is. Als de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, dan zult u werkelijk vrij zijn. Het heden is ook vandaag. Het jaar van het welbehagen is nog niet afgelopen. Want dat jaar van het welbehagen is met Jezus begonnen en zal met zijn tweede komst worden afgerond. Heden, als je zijn stem dan hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Maar hoe zit het dan met de dag van de wraak? Waar is die gebleven? Want de voorloper van Johannes, die had juist gezegd: de bijl ligt al aan de wortel. Het is bijna de dag van de wraak. Hoe kan nou de voorloper van de Heer Jezus zo'n zware preek hebben? En hoe kan Jezus nu eigenlijk juist dat zware, zeg maar de verdoemenis, weglaten? Nou, omdat dat nog niet de tijd is. Als de mensen hem in Nazareth van de rots willen duwen, dan wandelt hij als de machthebbende als God zelf tussen hen vandaan. Net als dat Johannes laat zien ook in de hof waar Jezus gevangen wordt genomen, alle soldaten vallen achterover. Want God regeert wel zijn eigen agenda. Daar hoeft uiteindelijk geen mens mee te helpen. Nazareth is nog niet de tijd voor de dag van de wraak van onze God, maar het is de tijd van genade. En op Golgotha, daar zal God wraak nemen voor alle zonden van de hele wereld. En eerst mag je leren daarvan te leven. De genade gaat voorop, niet het oordeel. Als Jezus zelf voor je staat, dan is daar eerst die uiterste poging om je te redden. Maar wie daar geen boodschap aan heeft, ja, als hij terugkomt, dan zal ook met het afsluiten van het jaar van welbehagen de dag van de wraak Gods toorn in eeuwigheid losbarst over ieder die zijn verschijning niet heeft liefgekregen. Verwonderd en verbaasd over de woorden van genade. Het valt niet mee om dokter in je eigen dorp te zijn. Wie wil nou bij degene waar die vroeger naast in de klas zat zijn kleren uitdoen en zeggen, ik heb een probleempje. Dokter in je eigen dorp, dat wil niet. De Heer Jezus mag in Nazareth maar één iemand genezen. En dat is hij zelf. En verder niemand. En later lezen we, hij kon daar niet veel tekenen en wonderen doen. Vanwege hun ongeloof. Het is vandaag het heden van genade. Je beseft vanmorgen, omdat we in zijn naam bijeen zijn, hij heeft ook tot mij gesproken. Of je beseft het niet. Je gaat vanmorgen schatrijk naar huis, ziende en vrij, of nog steeds ellendig, arm en naakt. Heden, als je zijn stem hoort, laat je leiden. Amen. We zingen uit Psalm 45, een bruiloftslied. En oorspronkelijk voor Salomo, maar vervuld in Christus. En dan staat er in het eerste vers, gena is op uw lippen uitgestort. He? Psalm 2, kus de zoon. En eigenlijk door dit zo uit te zingen, dan sta je tegenover de Heer Jezus als een bruid tegenover de bruidegom. En ook het zevende vers, de belofte. Straks leidt men haar, die bruid, in statie uit haar woning, in kleding, rijk gestikt, in de klederen van het heil, tot haar koning. Psalm 45, vers 1 en 7. Zullen we samen de Heere danken en bieden. Heere in de hemel, genade is op uw lippen uitgestort. Dat geldt nu van de Heer Jezus het allermeest. Want Johannes de Doper, die kondigde nog de wraak aan. Het oordeel. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Maar niet in Nazareth. Hij heeft de genade zo heerlijk verkondigd. En u wilde dat ook vanmorgen doen. Door uw dienaar heen. Want uw belofte is, waar mensen samenkomen in uw naam, daar bent u in het midden. Dan hoeven we alleen nog maar te kijken of wat we hebben gehoord ook in het woord inderdaad staat. En heren, daarmee hebben we uw stem vernomen. Ook vandaag mogen wij u ontmoeten. Heden. Het is nog het heden van de genade. En wij bidden van u dat wij inderdaad onszelf door u laten genezen en vrijmaken. En dat we dat misschien ook al wel zijn. En dat we onszelf zo hebben leren kennen. Want heren, we zijn vaak bezig om missionair bezig te zijn. Om anderen erbij te betrekken, liefst te overtuigen. Maar laat ons leven een getuigenis zijn dat we genezen zijn. Dat we bevrijd zijn. Dat we eens blind waren, maar nu zien. En laat ons in die zin ook inderdaad verblijd zijn, verheugd in God, naar waarde niet te danken. O Heere, u bent dat zo waard, dat wij het licht laten schijnen in deze donkere wereld. U bent het zo waard dat we ook verkondigen wie u bent en dat uw rijk niet van deze wereld is. En dat eenmaal alle machten en krachten aan u onderworpen zijn. Terwijl die nu nog de ruimte krijgt die u geeft, inderdaad. En daar hebben we moeite mee. We vinden dat moeilijk, Heer, wat er allemaal gebeurt in deze wereld. U hebt het dan wel gezegd van tevoren. En u hebt er ook bij gezegd dat we ons daar niet door moeten laten leiden. Maar wij zijn ook mensen. Wij leven ook op deze wereld. En wij zijn soms ook bang. En wij weten soms ook niet wat we zeggen moeten. Laat staan als er bij ons vervolging zou zijn dat we weten wat we moeten zeggen. Of we sterk genoeg zijn in het geloof om staande te blijven. Wij weten het echt niet, Heer. Maar u belooft ons dat uw woord dan zal klinken doordat uw geest ons de woorden in de mond legt. Daar willen we op vertrouwen. We willen ons aan u overgeven. Maar er is soms ook zoveel wat dat remt en tegengaat. Net zoals dat we wel bidden, Heer Jezus, uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden. Heer Jezus, kom. Maar liever nog niet vandaag. O Heere, wat zijn we gebrekkige mensen. Verlos ons daarvan. Geef een vurige liefde tot u in de hemel. Dat we hier als uw bruid samenkomen. En bouw uw gemeente daarin. Breng er steeds meer onder de klederen van het heil. Ook mensen van de straat. Ook mensen die niet in ons soort gemeente passen. In onze liturgie. Maak het ons ook alstublieft maar lastig. Als het maar mensen zijn die u op het oog hebt om te redden. Heer, bewaar ons voor gearriveerdheid. Bewaar ons ervoor dat we langs mensen heen kijken die u wel ziet. Maar Heere, dank dat u ook vanmorgen niet langs ons heen kijkt. Dat u naar ons op zoek bent. We bieden voor elkaar, ook voor ons dagelijks leven, voor ons werk, voor ons huwelijk, voor onze relatie. Of juist als we hier als een gebroken mens zitten, met niets dan puinhoop achter ons. Of daartussenin. Niet heel goed, ook niet slecht. U kent ons allemaal. U weet of we een mooie baan hebben. Een veelbelovende studie doen. Of dat we juist werkeloos zijn geworden. U weet dat we wellicht ook heel erg verlangen naar een relatie. Dat we alleen zijn. naar de kinderzegen. Dat we die niet hebben ontvangen. Heere, u weet alle dingen. U weet ook dat we van u houden. Dat we u vanmorgen mogen kussen in het geloof. Zingend, liefhebbend. O grote God, zegen ons en aanvaard onze dank. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 30. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw grote naam verhogen. En ook het 8e vers, u hebt van mijn weeklacht, van mijn verdriet en gehuil, een blijde dans gemaakt. En dat is net wat Jesaja 61 belooft. Niet dat God het allemaal een klein beetje beter maakt, maar dat hij het omkeert. Dat hij het zwarte wit maakt en verdriet in blijdschap weet om te zetten. Psalm 30, vers 1 en vers 8. Ontvang allen de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. De troost en de leiding en de kracht van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.